Goedemorgen, broeders en zusters. We hopen dat we met elkaar weer een fijne dienst hebben. We gaan de Bijbel openen. Nou, en als je naar het voorwoord goed hebt geluisterd, dan kun je zien hoe vaak dat wij op een verkeerd been zijn gezet. En dat is, ja, zo zijn wij opgevoed. En zo lezen wij altijd de Bijbel al eeuwenlang. Want alles wat in de Bijbel staat, gaat over mij of over ons. En als je dan die tekst die Robert heeft voorgelezen pakt, dan denk je, dan gaat het over de hele aarde. Want daar staat er, ja. En dat zal ook wel zo zijn. Want de mensen die dat hebben vertaald, dat zijn geleerden en zijn wetenschappers. En dan is dat zo. Maar jullie komen er vanmorgen wel achter dat het toch anders is dan wij altijd gedacht hebben, tenminste wat ik altijd gedacht heb, en wat we geleerd hebben uit de kerk. Wij gaan lezen over iets waar de Bijbel voor 100% over gaat. Dat gaat over het volk Israël en over Jeruzalem. We beginnen met Psalm 121. Die lezen we maar helemaal. En 122. Er staat boven bij mij, God bewaart zijn volk. En dan één ding, dat zijn wij niet. Wij zijn niet zijn volk. Weet je wel, maar zo is het altijd wel verkondigd. Zijn volk, dat zijn wij. En dan staat er, en dan gaan we ook 122 lezen, daar staat vrede voor Jeruzalem. Dus Jeruzalem is onze hoofdstad. Wil ik er even bij zeggen, want daar gaat ook hetzelfde. Maar we beginnen te lezen. God bewaart zijn volk. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimen. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimen of slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Hoofdstuk 22 staat boven mij, vrede voor Jeruzalem. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Dat zijn eigenlijk twee psalmen en eigenlijk staat het boven. Er staat hier niet zo, maar het zijn psalmen van de opgang. Er zijn 15 psalmen, ja, en er staat opgang boven. En dat houdt in dat je naar iets hoger gaat dan waar je staat. Dus je gaat omhoog. Dat deden ze in het Oude Testament ook. De weg op naar Jeruzalem. Je ging altijd op naar Jeruzalem, die hoger lag. En waar ging je dan heen? Op naar de tempel om de Heer te ontmoeten. En in wezen trok Israël altijd die kant op om God daar te ontmoeten. En als je het dan over Jeruzalem hebt, dan denk je soms, als je kijkt naar de tijd van vandaag, dan hebben ze constant Jeruzalem op het oog. Jeruzalem is een stad die de Palestijnen claimen. En dat weten we allemaal. En als je daar goed over nadenkt, met al die processen en vredesprocessen en wat er momenteel gebeurt, en dan gaat het allemaal om de Palestijnen. Eigenlijk claimen zij het recht op Jeruzalem. De stad van de grote koning, heet dat. Dat kun je lezen in Matthäus 5, vers 35. En als je dan kijkt wat daar momenteel gebeurt, dan is dat één schijnproces. Want die mensen, de Palestijnen, willen maar één ding, dat is de vernietiging van Israël. Niet meer en niet minder. En ik kan wel zeggen dat het wel meevalt, maar zo is het gewoon. En er zal een tijd komen in de toekomst, en dat misschien ver weg, ik weet niet, maar als je nu kijkt naar Israël, dan denk ik dat die tijd heel dichtbij is. Maar er zal op een gegeven moment er steeds sprake van dat er een vredesmacht daar komt, en ik denk dat er ook heel dichtbij is, een vredesmacht die alle partijen uit elkaar houden. En dan schijnt het dat het vrede vrede is. En dat idee wil de wereld, de andere landen, het ook geven, en vooral de Palestijnen. En dat er een vredesmacht komt, dan denk je van, staat dat nou in de Bijbel? En ik heb het wel eens vaker gehoord. Maar als je Zacharia 12 vers 8 en 14 vers 2 heel goed leest, dan komt daar een vredesmacht om Israël te beschermen. En Israël die bestaat uit 12 stammen, dat weten we met elkaar. Alleen als er een vredesmacht komt, dan moet Israël weer in het land zijn. En als je dan over een vredesproces hebt, waar nu al over gesproken wordt, dan is dat één grote leugen. Want de wereld, en wij denken altijd dat alleen de islam is, maar de hele wereld keert zich tegen Israël. En dat kun je soms nu ook al zien, zelfs hier in Nederland. Maar uiteindelijk zullen al deze besprekingen uitlopen op een valse vrede. Er zal een valse vrede brengen vlak voor de eindtijd. Of de eindtijd, wat is de eindtijd? Paulus die zegt in Thessalonicenzen 5 vers 3, het is alles vrede en rust. En dan overkomt hun als een plotselinge verderf. Dus de 12 stammen of Israël heeft het idee, er is vrede. En dan komt onverwachte verderf over hen. God die heeft een plan met Israël. En dat weten we. En als je Jeremia 30 vers 5 leest, daar staat, dan hebben we het idee dat er vrede is. Israël moet terug zijn. Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord. Angst is er. Geen vrede. Jeremia 30 vers 5. Maar God zelf zal Israël daaruit verlossen. Jeremia 30 vers 7. En dan staat er in Jeremia 30 vers 1. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Schrijf voor u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Jeremia moest alles opschrijven. En wat schrijft hij op? Want zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda. Zegt de Heere, en ik hen zal terugbrengen naar het land dat ik hun vader gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen. Belangrijk is om te weten bij deze dingen dat alle 12 stammen terug moeten zijn. En hoe dat allemaal gaat, voordat de eindtijd in werking gaat, zijn alle 12 stammen terug in het beloofde land dat van God is. Even een geheugensteuntje daarbij. Het land Israël werd opgedeeld in 2 koninkrijken. Dat weten we allemaal. Juda, Benjamin en de 10 stammen. In een noordelijke en een zuidelijke rijk. Zij werden weggevoerd en ze kwamen nooit meer samen. Ze werden verdreven van Gods land en in gevangenschap weggevoerd. Het noordelijke rijk ging op in Syrië. In het zuidelijke rijk ging op in Babel. En er staat er in de Bijbel, in Jeremia 29, vers 10, na 70 jaar ballingschap in Babel keert het zuidelijke koninkrijk, de twee stammen, terug naar het land. Dus die keerden na 70 jaar terug. En er staat in 29, vers 10, want zo zegt de Heer, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Dus die mochten terug naar het land. En we weten ook, en daar hebben we al vaker over gehad, dat de 10 stammen nooit teruggekeerd zijn. Ze kregen een scheidsbrief, staat vermeld in Jeremia. Maar er staan nog een paar interessante dingen die eigenlijk niet in de Bijbel staan, maar wel door Ezra de profeet neergeschreven zijn. En dat zijn de apocryfe boeken, ik weet, heb je al iets gehoord? Daar pak ik even een paar dingen uit. In het vierde apocryfe boek van Ezra staat het volgende over de 10 stammen van Israël, die in ongeveer 745 weggevoerd zijn. Gedeporteerd naar Syrië of Assyrië. En ze zijn nooit teruggekeerd. Op een enkeling dagen later. Sommigen die, dan gaat er één, staat er één naam genoemd in de evangeliën. En dan baseren alles om toe. Zie je wel dat de 10 stammen teruggekeerd zijn. Want Anna, die in de tempel is, dat is een van de 10 stammen. Hebben wij gehoord de afgelopen weken. En omdat die teruggekeerd is, zijn alle 10 stammen teruggekeerd. Nou, van de week sprak ik met een huisarts. Omdat één persoon die ik ken geen griepprik gehad had, had heel Nederland geen griepprik gehad. Weet je, dat legde ik erbij in. En zo kun je het ook uitleggen. Want je moet scherp zijn. Maar de apocryfe boek 4 Ezra, die vertelt precies hetzelfde over de 10 stammen als in de Bijbel staat, die nooit teruggekeerd zijn. En weet je, ze zijn geholpen door God zelf, de 10 stammen. Hij deed rivieren uitdrogen en alle wonderen en tekenen deed God ook nog tegen de 10 stammen. En wij denken, ze hebben een scheidsbrief gehad, God bemoeit zich niet meer met de 10 stammen. Maar daar hebben we het ook al een keer eerder over gehad. Ik denk dat God nog meer hield van die 10 stammen dan van de 2. En de profeten zeggen ook dat de terugkeer van de 10 stammen en van de 2 aan het begin van de Messiaanse, dat is het duizendjarige rijk, plaats zal vinden. En dan zegt de apocryfe boek 4, Ezra, over de 10 stammen, dat ze in noordelijke richting trokken. En ik zal het voorlezen. Deze zijn de 10 stammen die uit het land gevangen zijn genomen in de dagen van de koning Hosea. Die zal Manasser, de koning der Assyriërs, gevankelijk weggevoerd heeft. En heeft hun over de rivier gevoerd. En ze zijn overgebracht naar een ander land. Doch zij besloten dat zij de menigte der heiden zouden verlaten. Dus de 10 stammen besloten dat zij de menigte der heiden die daar wonen waar ze waren, zouden verlaten en in een verder land vertrekken. Ze zouden vertrekken naar een verder land waar geen menselijk geslacht ooit tevoren gewoond had. Daar wilden zij hun rechten onderhouden die zij in een huis, in een thuisland, niet gehouden hadden. Daarom hadden zij een scheidsbrief gekregen. Zij hadden de wet, ze hadden alleen maar afgoden gediend. Zij zijn dan daarin getogen door de enge ingangen van de rivier de Eufraat. Want de Allerhoogste deed hun toen tekenen en hield de adem de rivier op, totdat zij daar overgegaan zijn. Want door dat land was een weg van een lange reis van 1,5 jaar en daarom wordt die landstreek Azareth genoemd. Toen hebben zij daarin gewoond tot de laatste tijd. En de laatste tijd is weer tot de eindtijd. En ik ben er ook eens gedoken in een Joodse encyclopedie. Ik heb het opgezocht. En wat is nou het land Azareth? Nou, Er staat in deze encyclopedie staat de naam van het land aan de overkant van de grote rivier, ver weg van de woonplaats van de mens, waarin 10 stammen van Israël zullen wonen, met inachtneming van de wetten van Mozes. Tot de tijd van het herstel. Dus ze onderhielden de wetten van de Mozes tot de tijden der herstel. En wanneer zou die herstel plaatsvinden? In de toekomst. En als je dit daarover nadenkt, dan denk ik, ja, er staat dan meer, dat zal ik maar niet voorlezen. Maar Columbus, dat weten we, die heeft Amerika ontdekt, zeggen ze, die had het hier al over in een boek en die zei, waar ik nu geweest ben, daar waren de 10 stammen. En als je dan kijkt naar een land waar die heel godsdienstig is, moet je niet naar Nederland kijken, maar een land waar altijd de Heer vooraan staat, ja, en altijd, ik heb laatst ook een stuk gezien, het was gewoon, er werd iemand geïnterviewd, gewoon op een strand, en die zei, Drex, laat eens bidden. En dan denk ik van, als je daarover nadenkt, dan denk ik, dus daar is een land waar de oorspronkelijke bewoners heel vroom zijn en altijd Gods wet in acht hebben genomen. En de Bijbel, die beschrijft ook de terugkeer in de eindtijd en het herstel van het volk Israël in de toekomst. En heel veel Bijbelgedeeltes kunnen dit lezen. En als je de volgorde van wat er gaat gebeuren met Israël in de toekomst, Gods volk, dan ziet dat er in grote lijnen zo uit. De totale terugkeer van het volk Israël staat beschreven in de Bijbel. En dan hebben we het over Ezekiel 37, vers 15, we gaan het niet lezen, het zijn allemaal teksten. Moet je zelf nou eens opzoeken. Hosea 1, vers 10, Jeremia 3, vers 18, en er zijn dan... En als ze terugkeren, dan moet je er echt goed over nadenken, dan zijn er niet allemaal gelovige Israëlieten. Het is een gelovige en een ongelovige deel. Ze moeten terug naar het land. Allebei. Niet alleen de gelovigen, maar ook de ongelovigen. Dan volgt een strijd om Jeruzalem. Want als het volk daar woont, dan zal er een strijd plaatsvinden. Dat weten we. En als je dan kijkt, ook in de Bijbel leest, God neemt de strijd over van Israël. En strijd tegen al die volken die eerst een vredesmacht sturen, zal God tegen strijden, want dan komen ze met hun legers. Valse vrede. Dan de ontmoeting van Christus met zijn volk in Jeruzalem. Maar er gebeurt vervolg van de laatste oordeel in Matteüs 25 vers 31. Daar zal God alle schapen en de bokken van elkaar scheiden. Matteüs 25, vers 31, of lees hele Matteüs 25 maar. Dan, het volk ontmoet God zelf in Jeruzalem. Kun je lezen, Matteüs 24, vers 30. En dan zal de pijn en de schaamte die Israël heeft, weggenomen worden van Israël. En dan gaan alle afgoden gaan de deur uit in dat land waar Israël vertoeft. En dan komt daar ook nog een tempel wordt er gebouwd, de derde tempel, zeg ik maar. Want de eerste tempel, dat is de tempel van Salomo, de tweede na de ballingschap van 70 jaar. En de derde tempel wordt herbouwd in de toekomst. En waarom moet er dan een tempel zijn? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom moet er een derde tempel in het vrederijk zijn? Als Christus koning is. Waarom zal daar een tempel moeten zijn? Want de tempel die was altijd onder Gods volk. In de ark net zo. Om daar de offers te brengen. Een voorafschaduwing van alles wat zou komen. En dan komt er nog een tempel in het duizendjarige rijk. De derde tempel. Met alle offers van dien. Kun je lezen in de Bijbel. Waarom moet je dan nog offeren als Christus zelf onder hen is? Heb je dat wel eens afgevraagd? En nou, voor jaren terug vroeg ik mij dit ook af. En toen kwam ik erachter dat als Israël het beloofde land binnengaat, dus ze zijn in het land, ze moeten er weer uit, dan gaan ze weer in, de gelovige deel. Dan kennen ze eigenlijk, Christus kennen ze niet. En dan krijgen ze duizend jaar lang onderwijs van Christus zelf, om te laten zien, bij die offers, dat was ik. Dus 1000 jaar lang worden ze opgevoed. En soms denken we wel, nou dat is toch een makkie. Ik ben er toch. En geloof nou maar in mij. Maar het blijkt niet zo makkelijk te gaan. Als je kijkt, ook op het einde van die 1000-jarige rijk, dat alle volken die er dan zijn, buiten Israël, dat die nog opgevoed moeten worden en elk jaar naar Jeruzalem moeten om de Heer te aanbidden. Ze worden opgevoed. Jesaja 25 vers 8 zegt: Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en het smaad van zijn volk wegnemen van heel het land. Nou, en dat is nou iets, dan word je weer op een verkeerde been gezet. Want in deze tekst staat van heel de aarde. Maar dat staat er niet, er staat het land. Want in wezen gaat het alleen maar om Israël. Het gaat niet over de aarde waar wij wonen. Dat God dat gekocht heeft met zijn bloed en met het kruis, heb ik ooit een keer een preek over gehouden, over die schat en de akker. Het gaat alleen maar om Israël. En dan komt er weer een tijd, ook in de toekomst, als Israël terug is in het land. Ze moeten er weer uit. Want God die jaagt hun eruit, want het zal oorlog zijn. Dan zal het weer gelden, het koninkrijk is staande, wat ook in het verleden steeds maar verkondigd werd. Alle evangeliën gaan erover. De algemene brieven, de handelingenperiode. Het koninkrijk is staande. En dan staat er in de grondtekst van Matthäus 24 vers 14, daar zegt de Heer Jezus, en dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden in geheel de bewoonde wereld. Daar staat niet over heel de aarde, daar staat de bewoonde wereld van toen. Tot getuigenis voor alle naties, voor alle volken. Dus het koninkrijk zal verkondigd worden in de bewoonde wereld. En wat was de bewoonde wereld van die tijd? Dat was Israël en het Romeinse Rijk, een stukje Noord-Afrika, noem maar op. Maar dat was niet de hele aarde. En wat was de voorwaarde? Israël moest tot geloof komen. God had een plan met Israël. Alleen, we weten dat in het verleden dat Israël niet tot geloof kwam. En in Thessalonicenzen 2, daar spreekt Paulus over deze eindtijd. En de Thessalonicenzen van toen, die hadden ook een zware vervolging. Ze werden vervolgd. Net zoals dat ook in de toekomst weer gaat gebeuren met het volk die tot geloof komt. Ze worden vervolgd. En Paulus die geeft in die tijd een blik in de toekomst. Wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw alle liefde jegens elkaar sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding. Volhard tot het einde, zegt de Heer Jezus ook. Je moet echt volhouden in die tijd en ook in de toekomst. Je moet er eigenlijk veilig doorheen komen. En uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt. Zij zijn het koninkrijk Gods waardig, die geloven. Voor het welk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt verkwikking tezamen met ons. bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn de kracht. In vlammend vuur, als hij straf uitoefent over hen die God niet kennen. Die God niet kennen. Daar voert hij straf over uit. In het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. In die tijd was ook al de komst van Christus aanstaande. Alles was gereed. Alleen Israël kwam niet tot geloof. En dat moet in de toekomst wel. In het boek Openbaring staat alles beschreven over de eindtijd, wat er gaat gebeuren. Dan wordt daar over maaiers gesproken. Die zullen de oogst binnenhalen. En Matteüs 13, vers 39, die schrijft daarover. Er is een vijand. En we weten met elkaar wie de vijand is. Dat is Satan. De vijand die het onkruid, en dat noemen ze dolik. En dat lijkt precies op echte koren. Dat noemen ze dolik. Alleen als schapen het eten, gaan ze dat dan dood. Dolik. Alleen het zit vermengd tussen het echte koren. De oogst is de voleinding van het land. Er staat de wereld in de Bijbel. En de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. Van het systeem. Het hele systeem wat toen gold. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen en daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dit kun je ook lezen in Openbaring 14 vers 5. En daar wordt ook weer over het land gesproken. Maar er staat aarde. En vul dan overal waar aarde staat gewoon land in. Ik zal het even voorlezen. En een ander engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van het land geheel rijp is geworden. Dus de oogst van het land is rijp geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op het land. En het land werd gemaaid. En een ander engel kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan. En die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei: zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van het land. Want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op het land en oogste de druiven van de wijnstok van het land. En wierp die in een grote wijnpersbak. En daar worden de schapen en de bokken gescheiden. De schapen naar mijn rechterkant en de bokken naar mijn linkerkant. Matteüs 25. En als je dit allemaal zo overdenkt, dan kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen denken, dat gaat over de hele aarde. En het gaat alleen maar om Israël, om het land zelf. Want dat wil Satan in zijn grip hebben. En als je dan kijkt naar de handelingen in het verleden, dan was daar alleen maar een profetische wereld, wat ik net gezegd heb. Maar hoe gaat het nu? De wereld is veel ruimer geworden. Het is geen profetische wereld meer. Maar de 10 stammen zijn verstrooid. En ik had een tekeningetje mee willen nemen, maar waar precies op staat wat ik net voor heb gelezen, waar ze allemaal heen gegaan zijn, zijn meerdere tekeningen. Maar die zijn verstrooid onder alle volken. En als je dan Ezekiel 34 vers 6, die zegt: mijn schapen dwalen rond op alle bergen, op alle volken en op elke hoge heuvel. Over het gehele aardoppervlak zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Dus ze zijn verstrooid over de hele aardoppervlakte. En die moeten straks terug. En hoe gaan die terug? En dan denk je, wat zegt de Bijbel daarover? Ja, de Bijbel zegt niet veel daarover hoe ze terugkeren. Maar wat ik wel gelezen heb, is het volgende. En er staat in Jeremia 31, vers 10. Hoor het woord van de Heer, heidenvolken. Dus spreek je over de volkeren aardoppervlakte. Verkondig het in de kustlanden van ver en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen in het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere, Yahweh, heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Vers 20. Is hij voor mij niet een lievelingskind? Dat zijn de 10 stammen. Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn wens te bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Lo Rugama, Hosea kunnen het lezen, Hosea 1. Spreek de Heere. En dan Jesaja 60, vers 8. Ja, het zijn veel teksten, maar het is wel even goed om te weten wat er staat in de Bijbel. En daar gaat Jesaja 60, vers 8. En daar gaat het over de Israëlieten die komen aangevlogen als duiven naar hun til en over hen die als wolken komen aangedreven. Nou, jullie weten wat een til is, hè? Neem ik aan. Oké, dat is de thuisbasis van alle duiven. Wie zijn deze die vliegen als de dikke wolk en als de duiven naar de spleten? Want de kustlanden verwachten mij en schepen van Tarsis zijn onder de eersten die jouw zonen van verre te brengen. Hun zilver en hun goud bij hen voor de naam van Yahweh, jouw Elohim. En voor de heiligen van Israël, want hij maakt jou mooi. En zonen van een vreemdeling bouwen jouw muren. En hun koningen zullen jou dienen. Want in mijn toorn sloeg ik jou, maar in mijn eenvaarding heb ik mededogen met jou. En dan gaat het over de 10 stammen die terug moeten keren. Schepen van Tarsis. Ja, en dan heb je weer, ja, schepen van Tarsis. Ik heb ooit een keer een schakel gehad, dat was een schip. En dan zei ik, ik heb een schakel. En dat is een type schip. En dat gaat met de schepen van Tarsis, net zo. Tarsis was een plaats. Maar er waren ook schepen van Tarsis. Dat was een bepaalde grootte van het schip. Dat waren de grootste schepen van die tijd. En de Feniciërs, die gebruikten ook die schepen. En de Feniciërs, dat was een apart volk in het Midden-Oosten. En die voerden ook voor Salomo en noem maar op. En ook, wie vluchtte naar Tarsis? Jona. Weg van God. En als je daar allemaal zo kijkt, dan Tarsis die ligt, ja, in Zuid-Spanje ligt het. En dus dat houdt in dat die schepen een behoorlijk eind voeren in die tijd. En als je dan daar echt op induikt, dan denk ik, dan voeren die schepen nog verder. Want de 10 stammen, die zijn ook gevlucht, die zijn overal uitgewaaid. En ja, en als die schepen 1,5 jaar deden over een bepaalde, wat ik net gelezen heb in 4 Ezra. Nou, vaar maar eens 1,5 jaar met een schip die kant op. Nou, dan weet je waar je terechtkomt, maar dan ben je weer thuis. Als je 1,5 jaar op een schip zit. Jesaja zegt, want de kustlanden verwachten mij en schepen van Tarsis zijn onder de eersten om jouw zonen van verre te brengen. Dus ook in die tijd en ook in de toekomst zullen de 10 stammen weer terugkomen. Hoe? Door de lucht of wat ook. En de een die zegt, de continenten die zijn dan weer aan elkaar en ze kunnen zo over het land kunnen ze naar het beloofde land. Maar denk ook niet dat als je over die 10 en de 12 stammen hebt, dat het maar 10.000 zijn. En ook geen miljoenen. Maar er zijn 100 miljoenen. En toevallig las ik gisteren een stuk. Dan dacht ik van, nou, dan praat je over de miljarden die terug moeten keren. En dan denk ik, wij weten nog zo weinig waar God mee bezig is, dat wij onze eigen invulling daarbij hebben. En ik denk dat we de helft nog niet weten wat er gaat gebeuren. En weet je, heel veel mensen zullen ook vrijwillig terugkeren naar het land. Maar God die zal sommigen ook moeten pushen om terug te keren. Ze kunnen niet anders, want waar ze zijn, kunnen ze niet meer leven. En ze zullen terug moeten komen. En ik denk dat we de komende tijd, of de komende jaren, steeds meer mee zullen maken. Dat er steeds meer mensen teruggaan naar het beloofde land. Om daar te gaan wonen. Omdat ze in een bepaald land niet meer kunnen wonen. God die zal hem terughalen. Maar wat ik daar ook al gezegd heb, ze zullen niet allemaal gelovig zijn. God die zal de schapen van de bokken moeten scheiden. En dan heb je niet over landen of zo, maar dan heb je er echt over geloven in die tijd, als de 12 stammen terug zijn. En als je dan 2 Thessalonicenzen 13 vers 6 leest, dan denk je soms wel eens, alle mensen hebben het dan wel gehoord, het evangelie van het koninkrijk. Nou, er staat een mooie tekst in 2 Thessalonicenzen 13 vers 6. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking samen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijn kracht in vlammend vuur, als hij straf uitoefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Met andere woorden, als ze niet gehoorzaam zijn, dan hebben ze het evangelie wel gehoord. Die conclusie kun je toch trekken. Als ik ongehoorzaam ben aan een wet, ik moet de wet kennen. Dus deze, al die 12 stammen hebben het gehoord. En ook hierbij geldt weer, je moet volharden. En dan staat er in Matteüs 13 vers 19, als iemand het woord van de koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. En dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. De Satan gaat ook door. Die brengt ons allemaal in verwarring. En die wil dat niemand behouden wordt. En dat er niemand het koninkrijk ingaat. Kijk, wij hebben een complete andere hoop en toekomst. En ik heb al vaker gezegd, als je dit jaren hoort over het evangelie van het koninkrijk, dan denk je soms wel eens, als je die boodschap kent die wij nu kennen, wij dan en wij dan. Wij komen hier totaal niet in voor. Het is geen onderwerp voor ons. Wij kunnen er wel van leren. Alles wat er in de evangelie staat. Maar het is wel zo, het gaat hier niet over ons. Het is wel voor ons. We mogen een lering eruit trekken. Dat we moeten volharden. Ook in deze dingen. Kijk, en dat is het mooie. Ook in de genadetijd. God is genadig. Daar leven wij nu. Maar hoe gaat het in de toekomst? Heb je dat wel eens afgevraagd? Hoe het in de toekomst gaat als de genadetijd voorbij is? Denk er maar eens over na. Dan lezen we ook nog over een Ionische straf. De 10 en 2 stammen die zijn weer in het land. In het land wat van God is. En zijn volk die mag daar in rust en vrede leven. En dan wordt het koninkrijk weer aangekondigd. Maar wie verkondigt nou aan hun het koninkrijk? En wij kunnen in de Bijbel lezen naar de Heer Jezus die zegt, het koninkrijk is aanstaande. De 12 discipelen, het koninkrijk is aanstaande. In de handelingen is het koninkrijk aanstaande. In de algemene brieven, het gaat alleen maar over het koninkrijk. Maar wie verkondigt dat in de toekomst? Dan zullen ook enige moeten zijn die zeggen van, ja, wie verkondigt nou het koninkrijk der hemel? Als die aanstaande is. Dus ook in die tijd, in de toekomende tijd die voor ons ligt, wordt het koninkrijk weer verkondigd voor Israël. En dan kunnen we lezen over de 144.000, genoemd in de Openbaring 1 vers 3. Ik denk dat dat verkeerd is. Maar dat maakt niet uit. Zoek maar even op. Jullie kunnen het ook wel vinden. Ze hebben daar ook de grote verdrukking. En zij hebben, in wezen hebben zij nog een evangeliserende taak. Een van hun taken. Zij zullen het koninkrijk verkondigen. Iedereen zal het horen, wat ik net al zei. Niemand kan zich verontschuldigen. Wij hebben het niet gehoord. Maar iedereen zal het horen. Lezen we net, schrijft apostel Paulus. Want, en wat is de Ionische straf? De eeuwige straf die in 1 Thessalonicenzen genoemd wordt. Wat is dan de straf? Als je als een Israëliet, ik zei altijd een Jood, als een Israëliet buiten het land wordt geplaatst voor de Ion. Dat is een straf. Als een Israëliet het beloofde land niet in mocht, omdat ze niet geloofden, is een Ionische straf. En wij denken dat iedereen, ja, heel veel mensen, ook zo het ook geleerd, als je het beloofde land niet ingaat, dan kom je in de hel. Maar het is gewoon een Ionische straf voor Israël. Zij moeten buiten het land blijven. Dat is voor hun een straf, als zij niet op kunnen gaan naar de tempel. En dat zij niet in hun eigen land mogen wonen. En ja, dat vinden zij een voorrecht. En dat is ook een voorrecht. Er staat in 1 Thessalonicenzen 9 vers 10. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heeren. Moet je je voorstellen, moet je dat tegen de 12 stammen zeggen. Tegen Israël. Ver van het aangezicht des Heeren. Want zij zijn Israëlieten. Zij hebben een voorrecht. En dan word je uit het land gezet. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden, in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden. En allen die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Dus er zijn genoeg, ze horen het allemaal. Maar er zijn ook mensen die het afwijzen, ook in die tijd. En als je kijkt naar sommige evangeliepredikers van deze tijd, met meteen 24 in de hand, met een verkeerde vertaling, dan gaat dat over de hele wereld. En dan willen ze daar tekenen en wonderen bij doen. Die hebben een wereldbeeld neergezet, hele films zijn erover gemaakt, waarin de hele wereld verloren gaat, als je niet tot geloof komt. En dan hoort er ook nog een ritueel bij. Als je dat niet hebt gedaan, dan hoor je er niet bij. En dat is zo, ja, ons zo ingeprent over tientallen jaren, over honderden jaren, dan denk ik, eigenlijk is het onvoorstelbaar. En nog hebben wij daar gedachten bij. Ook als wij weten dat we in een genadetijd leven, denken wij soms nog altijd, zou het wel zo zijn? Wij zijn zo opgevoed. En als wij weten dat in wezen over het koninkrijk alleen maar voor Israël geldt. En als je daarover nadenkt, dan denk ik van, wat heb ik wel eens krom gedacht, tot op de dag van vandaag. Nog dingen die ik zeg van, het is onvoorstelbaar. En dan denk ik van, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En wij denken altijd heel zwart-wit, maar er zit zoveel tussen. Ja, je begint maar gewoon bij Genesis. En als dan bij Abraham uitkomt, aan wie belofte werd gedaan, als de Zanderzee, de sterren van de hemel. Wat is nou Israël en wie is Israël? Daar hebben wij nog geen weet van. Wie of wat Israël is. En ik denk dat het veel groter is en veel meer is dan wij kunnen beseffen. En alles wat er gebeurt in deze wereld, laat God allemaal toe. Want God heeft een plan. En die zal hij ook volvoeren. En dan denk ik soms wel eens, hoe ver gaat dat plan wel door? En die gaat heel ver. En als je dan kijkt, dat ze hadden allemaal behouden kunnen worden. Als ze het aangenomen hadden. Allemaal. De 12 stammen. Maar wij weten ook uit de Romeinen dat er slechts een gedeelte binnen gaat en dat de rest gewoon buiten het land blijft. Slechts een gedeelte zal binnen gaan. Een derde. Daar komen we nog een keer op terug. Wat houdt die derde in? En daar, weet je, er staat ergens in een evangelie, staat 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Ze kwamen eerst allemaal tot geloof. 100-voudig. Toen duurde dat te lang. Was het maar 60-voudig. En toen duurde het nog langer. Toen was er maar een derde die binnenging in het beloofde land. En wat God belooft, heeft in zijn woord, dat doet hij ook. En daar hoeven wij helemaal niet aan te twijfelen. En als je daar naar kijkt, God is zo machtig dat hij vrij is om te doen wat hem goed deugt. En niemand die kan hem tegenhouden, helemaal niemand. Want hij is de schepper van hemel en aarde. En niemand kan hem ook ter verantwoording roepen, dat je zegt, God, waarom doe je dit nou? Hoe vaak hebben wij dit niet gezegd in het verleden? En als je dan Daniël 4 vers 35 leest, daar staat, ja, alle bewoners van het land worden als niets geacht. Als niets. Hij doet naar zijn wil. Met het Heer van de hemel, met het leger van de hemel en de bewoners van heel de aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij nou? Waarom doe je dit? Hij doet wat hij wil. Ik die van het begin de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Jesaja 46 vers 10. En ook voortaan ben ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, wie zal er keren? Jesaja 43 vers 13. En dan nog één. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zal mijn wegen, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. En als je dat weet, dan kun je alleen maar stil zijn. En denk je, dan mag je blij zijn, zoals Colossenzen 1 vers 13 als afsluiting ook zegt. Hij heeft ons getrokken, ons, we zijn echt ons, uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Wij zijn overgezet en dat is onze positie daarboven. Amen. Vader, het is dus geweldig, Heer, dat we hier zo als broeders en zusters bij elkaar mogen komen rondom uw woord. Heer, uw woord is zo rijk dat we steeds weer versteld staan wat u ons te zeggen hebt. Heer, wij denken als mens, maar uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Heer, want wij kunnen daar niet bij komen. En wij weten dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u ons gezegend hebt met alle geestelijke zegeningen. Heer, en als we daar weer stilstaan, dan weten we dat nog niet wat dat inhoudt. Heer, want het is geweldig dat we die positie hebben. Maar u zult ons nog zoveel moeten leren, Vader. Wij zijn nog eigenlijk, wij zijn zonen, maar wij gaan nog zoveel ontdekken van uw woord. Heer, u laat ons nog zoveel zien in de toekomst. Dat we steeds versteld zullen staan. En dat alles in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die alles volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Heer, u hebt een geweldige plan. En wij zien niet verder dan uw woord, de Bijbel. Heer, maar u hebt een plan. Ook die voorbij gaat aan uw woord. Heer, en dat u op een gegeven moment alles in allen zult zijn. En dat is onze toekomst. Zo wil ik ook bidden voor ons, Heer, voor de komende week. Wilt u met ons meegaan in alles wat we doen. Heer, u bent er altijd bij. Heer, wat we ook doen, u omringt ons van voren en van achteren. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen.